Hallo beste luisteraar, beste duikbuddy. Even een korte mededeling, want onze podcast is voor de derde keer op rij genomineerd voor de Belgian Podcast Awards. En deze keer in de categorie Entertainment. De concurrentie is groot, maar we gaan de strijd aan. En daarom hebben we je stem nodig. Wil je onze podcast steunen? Geef dan je stem via de link in de show notes of kijk op onze sociale media en website voor de juiste link om te stemmen. Bedankt en veel plezier met het luisteren naar deze aflevering.
Polygon Seahorse Podcast.
Welkom alweer op de 44ste aflevering van de Polygon Seahorse Podcast. We zijn vandaag in Dahab in Egypte en we zijn te gast in The Bridge Hotel. En ik heb iemand aan tafel zitten, José van Seymour Travel. Welkom.
Dankjewel.
Hoi.
Dankjewel.
Hey. Ja, zoals ik zei, we zitten hier in Dahab. Prachtig weer. Bij ons in Nederland en in België is het ietsje minder spijtig genoeg op dit moment. Maar het is fantastisch weer op dit moment hier in Dahab. Het is, mooie zomerdag voor Nederland en België. Dus heel aangenaam op dit moment. Ja. Niet te warm. Maar jij woont hier al wel wat jaren in Dahab uiteindelijk. Hè? Misschien even voorstellen wie dat José juist is.
Ja, nou... Ik ben dus José Hoeflaken en ik ben mede-eigenaar van Seymour Travel. En ik ben dus ooit in een ver verleden ben ik naar Dahab gekomen als duikinstructeur. En dat was in het jaar 2000, dus dat is al 22 jaar geleden. Mm-hmm. En toen ben ik gaan werken voor een hotel hier in Dahab. Ja, en dat heb ik een poosje gedaan. En eigenlijk mijn verhaal is dat zul je als je in Dahab met meer mensen spreekt, dan zul je dat verhaal vaker
horen. Meerdere keren horen.
Want het gebeurt heel regelmatig dat mensen hier naartoe komen en dan min of meer blijven hangen, zeg maar. Ja.
En wat maakte nu net hetgeen dat je zoiets had van ik blijf hier hangen?
Ja, ik heb het eigenlijk vanaf het begin af aan vond ik het heel leuk. En het was gewoon een heel relaxed plaatsje. Ik voelde me super op mijn gemak. Gewoon eigenlijk al vanaf de eerste dag. En ik had leuk werk natuurlijk. Werken met vakantievierende mensen is altijd leuk. Die hebben altijd... Ja, zijn altijd blij.
Ja, klopt.
Dus dat was leuk. En het is niet zo dat ik gelijk de switch heb gemaakt van Nederland naar Dahab definitief. Ik heb de eerste jaren wel half-half. Mm-hmm. Dus half Dahab, half Nederland. En... maar op een gegeven moment ben ik hier mijn partner tegengekomen. En... In 2004, toen... hij komt uit Duitsland, mm-hmm. moet ik hem misschien even bijzeggen. Dus ja, we hadden echt zo de keus van... Ja, zullen we nou naar Duitsland, zullen we naar Nederland... of zullen we samen ergens anders naartoe gaan? En toen hebben we definitief voor Dahab gekozen. Ja. En toen zijn we samen hier naartoe gegaan.
Voor allebei iets nieuw eigenlijk.
Het was voor allebei nieuw. En voor mij was het dus wat minder nieuw. Maar voor Chris was het wel gewoon echt nieuw. Maar die had een soort sabbatical.
Ja, ja.
Dus die kon het ook een jaar uitproberen. Ja. Nou, dat is gewoon heel goed bevallen. En vanaf 2005 zijn we toen begonnen met Seymour Travel.
Nice.
Ja.
Oké. Okay. Jullie vertegenwoordigen een aantal hotels hier in Dahab. Hè. Dat is uiteindelijk hetgeen dat jullie doen. Dahab promoten voor Nederland en België.
En Duitsland.
En Duitsland, voilà, ja. Uiteraard. om mensen naar hier te krijgen of mensen naar hier te brengen. Ja. Om toch eens te komen proeven van wat Dahab juist is. Hè. Want iedereen denkt aan, als men de Rode Zee noemt om te gaan duiken, denkt men onmiddellijk aan de Liveaboards, denkt men aan Hurghada, denkt men aan Marsalam. Dahab blijft altijd zo toch wel daarachteraan komen. Is niet meteen het eerste waar mensen aan denken. Nee. Onterecht denk ik dan wel. Hè?
Nou ja, ik denk zeker dat Dahab heel veel te bieden heeft. Maar ja, het is ook een, qua karakter is het ook een andere plek dan de plaatsen die je net noemt. Hè. Ja. Dus, Sharm el-Sheikh is bijvoorbeeld veel groter, veel resorts. Ja, Hurghada heb je dat natuurlijk ook. Maar Dahab is gewoon ja, in die zin anders, dat het een stuk kleinschaliger is.
Ja, ja.
De hotels zijn kleinschaliger, het plaatsje zelf is een stuk kleiner ja, dan ja. Een plaats als Hurghada of als Sharm el-Sheikh.
Ja.
En ja, dus dat is gewoon, heeft een ander karakter.
Ja. Ja. We zijn hier te gast bij de Bridge Hotel. Hè. Zoals je zegt, de hotels zijn een stuk kleinschaliger.
Ja.
Is hier meteen ook wel te merken. Hè. Er zijn maar 12 kamers, had ik me goed herinner.
Klopt.
Dat maakt het wel. Ik logeer hier zelf ook met mijn vrouw. En je voelt onmiddellijk dat het veel gemoedelijker is, veel persoonlijker. Nee. Geen grote drukte.
Nee.
Alles gaat ook een stuk trager. Wat ook een beetje eigen is aan ja, de leefman, of de manier waarop men leeft hier in Egypte in het algemeen, denk ik wel. En dat maakt het inderdaad bijzonder. Hè. Het is veel kleinschaliger. Het is niet het grote massatoerisme zoals we in Hurghada bijvoorbeeld zien. Hè.
Nee, gelukkig niet. Nee. Ja, en je hebt hier ook wel grotere resorts, maar die liggen eigenlijk allemaal een beetje buiten Dahab.
Ja.
En ja, Simotref is ook een kleinschalige reisorganisatie. We zijn ook aangesloten bij de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties. Dus ja. Dat is vanaf het begin af aan is dat onze opzet geweest. Dus wij hebben nooit grote resorts aangeboden of zo. Want ja, wij kunnen ook tegen een hele grote tour operator zoals Neckerman en Tui. Daar kunnen wij ook moeilijk mee concurreren natuurlijk.
Ja. Maar voel je ook dat toeristen steeds meer en meer een ander soort vakantie zoeken? Het meer het kleinschalige opzoeken? Voel je dat op dit moment ook?
Nou, dat is zeker wel de trend. Ja.
Ja.
Mensen willen graag lokale ervaringen. Mensen willen liever niet meer in de grote... Dat heeft ook nog steeds een functie en ook nog steeds een plek.
Ja.
Maar heel veel mensen kiezen toch nu voor kleinschalig en lokaal. En omdat je contact met de bevolking
Tuurlijk.
Dat soort dingen.
Ja, en ik denk ook vooral, en zo ervaar ik het op dit moment hier. Het is een gigantisch verschil met de rat race die dat we allemaal hebben in Europa, in België en Nederland. Ja, dan is het een verademing om hier in de rust terecht te komen. We hadden eigenlijk echt letterlijk een paar dagen tijd nodig om het tempo dat we in België alle dagen dat we alle dagen doen in België, het altijd rap. En dan moesten we toch even naast ons zien neer te zetten en even los te laten. Dat heeft even toch wel een tijd nodig gehad. Ja.
Het is ook goed dat je die tijd dan neemt, want dat zie ik eigenlijk heel vaak als mensen hier komen. Ze komen natuurlijk vanuit, wat je zegt, het is misschien een hele stressvolle baan.
Mm-hmm.
En dan vaak moet je dan ook nog allerlei dingen doen voordat je op vakantie gaat. Dus dan ben je nog drukker eigenlijk. En dan kom je helemaal vol met adrenaline je vakantieplek.
Nee, klopt.
Dus dan is het ook gewoon beter om gewoon die tijd te nemen om eerst eventjes te landen en te relaxen. En dan...
Ja. En wat ook leuk is, dat de bevolking hier, de mensen die hier in het hotel bijvoorbeeld, of de mensen die hier in het duikcentrum mee helpen, zij helpen jou er ook in van rustig, we hebben tijd.
Shwaya.
Alles op het gemakje. En dat helpt ook wel. En dat is op een of andere manier soms ook wel een beetje confronterend. Van, goh, amai, bij ons, waarom maken wij het ons allemaal zo moeilijk in België of in Nederland met de drukte? Hè?
Ja.
Dus wat dat betreft is het zeker leuk om hier terug te komen.
Ja.
Nu, Dahab, zoals we het nu kennen, als een toeristische duikbestemming. Dat was het uiteraard vroeger niet. Hè.
Nee.
Kan je iets vertellen over de geschiedenis van Dahab? Tot hoe dat het eigenlijk nu vandaag geworden is?
Ja, ik denk een van de redenen waarom Dahab anders is dan andere plaatsen in Egypte is ook wel, heeft ook veel te maken met de geschiedenis van Dahab.
Mm-hmm.
Want anders dan een plek als... dan andere badplaatsen. Heeft Dahab is heel langzaam gegroeid.
Ja.
Het is nooit ontwikkeld voor het toerisme.
Mm-hmm.
Hè, als je bijvoorbeeld een duikbestemming als Alguna, wat heel mooi is, maar dat is eigenlijk gewoon helemaal gemaakt voor het toerisme. Mm. Dus dat is gewoon een heel andere geschiedenis heeft dat. Terwijl daarop is er altijd geweest. En in de jaren 70 was het gewoon een Bedouïne-oase. Ja. Het was er stonden ongelooflijk veel dadelpalmen. Die staan er nog.
Ja, inderdaad.
Maar toen stonden er natuurlijk nog veel meer. En het was een plek waar Bedouïnen naartoe gingen in de zomer. Voor de dadels en voor het vissen. En verder gebeurde hier eigenlijk niet zo heel veel.
Nee.
En in de jaren 70 is het toerisme begonnen. En dat had te maken met de Sinaï werd toen... Die werd van Israël.
Mm-hmm.
Dus het was altijd van Egypte geweest, maar toen op een gegeven moment, hè, na de Zesdaagse mm-hmm. oorlog,
ja.
toen was het van Israël.
Mm-hmm.
En de Egyptenaren hadden eigenlijk niet zo heel veel met de Sinaï. Die hebben het eigenlijk altijd van, nou ja, goed. Het is er en we wonen wat de Bedouinen en zo. Verder doen we er niet zoveel mee. Maar de Israëli's die hadden daar gewoon een heel andere visie op. En die zijn begonnen met het aanleggen van infrastructuur mm. en het bouwen van ziekenhuizen, het bouwen van scholen. En tegelijkertijd met al dat soort dingen kwamen natuurlijk ook de Israëli's vanuit Israël, gewoon een klein stukje verder de kustlijn volgen. En die kwamen allemaal hier terecht. En in Sharm el-Sheikh. En zodoende is in Zuid-Sinaï, op die manier is het toerisme toen begonnen.
Ja.
En het was de jaren 70, dus dat waren hippies.
Ja.
Vrijheid. Gewoon lekker chillen op het strand. En dat was natuurlijk wel even een schok voor de Bedouinen. Ja, al die hippies die er opeens verschenen.
Mm-hmm.
Maar tegelijkertijd zagen ze daar ook wel brood in. Want die moesten ook ergens slapen en ze moesten ook eten en zo.
Ja.
Dus wat gingen die doen? Die gingen toen hutjes bouwen op het strand. En die gingen vissen, verkopen. En zo is dat gewoon begonnen.
Ja.
En zo is dat langzaam. Dat is natuurlijk zoveel jaar geleden, dat is nu lang niet meer zo. En het is nu heel anders. En eind jaren 70, begin jaren 80, toen was het ook weer van Egypte. En na de Camp David-akkoorden, toen is het weer in handen gekomen van de Egyptenaren. En die hebben toen eigenlijk dat hele ontwikkelen van het toerisme is toen gewoon doorgegaan.
Ja, in een stroomversnelling nog waarschijnlijk
ook nog,
terechtgekomen.
Ja,
dat zie je inderdaad ook wel, dat de manier waarop dat mensen... ik zal het anders zeggen, het toerisme hier verloopt, het blendt 100% volledig in het dagdagelijkse leven.
Hm.
Op een of andere manier voelt dat ook zo aan als buitenstaander, dat je mee opgaat in het dagdagelijkse leven.
Hm.
Wat dat in andere badplaatsen, Hurghada, Sharm el-Sheikh, het minder is, vond ik persoonlijk, dat gevoel. En dat maakt het heel charmant, daar hebben we uiteindelijk. Hè. Maar we zijn hier om te duiken, hè, uiteindelijk.
Ja.
Hè. En het duiken gebeurt hier eigenlijk voornamelijk gewoon van de kant. Hè. En dat is ook wel een heel mooi voorbeeld.
Ja. Dus het is inderdaad voornamelijk kant duiken. Alhoewel je kan wel ook bootduiken doen.
Mm-hmm.
En dat doen we ook wel regelmatig.
Ja.
Maar zeg maar, het is gewoon kant duiken. Er zijn ruim 20 duikplaatsen in en om Dahab. Ik vond zelf, ik had voordat ik hier naar Dahab kwam, had ik al best wel aardig wat gedoken. Mm-hmm. Ook op heel veel andere plekken op de wereld. En toen ik hier kwam, toen had ik wel zoiets van, oh wauw, dit is wel echt een heel mooi rif.
Mm-hmm.
En er zijn echt wel hele bijzondere stukjes en plekjes.
Ja.
En,
ja.
Zoals het rif waar we vandaag hebben gedoken. We hebben vanochtend bij de Islands gedoken.
Ja.
Nou ja,
mooi,
het is gewoon echt één grote explosie van koraal en, in allerlei en kleuren en vormen en weet ik het allemaal. Het is gewoon echt fantastisch.
Ja, we hebben er ook gedoken een aantal dagen terug. En zoals je zegt, het is een hele mooie plaats. Hè. Ja. Wat aan mij ook opvalt, is dat de manier van duiken hier eigenlijk ook nog wel heel, hoe moet ik zeggen, authentiek is dat niet het juiste woord, maar het is gewoon heel, heel eenvoudig. Niet te veel toeters en bellen er rond. Men geeft de briefing en op een of andere manier krijg je toch een bepaalde vrijheid met de gids erbij. En dat geeft wel een fijn gevoel in die zin van de kleinschaligheid weer die dat eigenlijk er is. De één-op-één begeleiding die er is. Vooral ook vanuit het duikcentrum hier, alles mooi netjes georganiseerd. Ja, dat maakt het als bezoeker, als toerist, ja, natuurlijk wel heel aangenaam om hier te komen duiken. En ja, heel makkelijk het water inlopen. En ja, je bent onmiddellijk in een prachtige onderwaterwereld waar je terechtkomt.
Misschien is dat ook makkelijker met kanduiken te realiseren, omdat je zit niet echt met een boot, weet je, waar je een boot moet weer terug en moet weer op tijd terug zijn. En dus je hebt hier misschien wat meer de tijd aan jezelf. En ja, een typische duikdag hier, hè, je vertrekt 's ochtends, je vertrekt met je spullen richting een plek en je blijft daar eigenlijk de hele dag. Je kan natuurlijk ook tussendoor terug, maar heel regelmatig komt het zoals wat jullie vandaag gedaan hebben. Ja. En je gaat ergens heen en dan maak je een duik. En als je dan uit het water komt, dan ga je even lekker
relaxen.
Even relaxen. Iets
drinken.
Even wat drinken of wat eten. Ja. Ja. Nou, dan maak je nog een duik en dan ga je weer terug naar de duikschool of naar het hotel.
Ja,
en
ja. Ja,
dat
absoluut.
Dat is echt een typische duikdag hier.
Ja. Ja, het, zoals je zegt, we hebben het vandaag ook weer gedaan. Een duikdag is 's ochtends vertrekken, alles staat netjes klaar, wordt allemaal mooi ingeladen. We rijden naar de duikplaats, alles wordt voor jou uitgeladen. Het enige dat je eigenlijk nog zelf moet doen, is de set opbouwen en naar het water lopen. En de rest wordt allemaal gedaan voor jou.
Ja.
Ja, moet dat? Nee. Het is toch wel leuk om op die manier als toerist te kunnen genieten van de duiken.
Ja.
En zoals je zegt, tussen de twee duiken in, lekker relaxen ter plaatse. Bij de locals uiteindelijk ook. Hè. Ik bedoel, mensen zijn daar op voorzien om daar, uit een beetje zoals je daarnet zei, vanuit de geschiedenis, om dingen aan te bieden aan de toeristen. En dat is wel leuk, absoluut. Zeker in West. Bootduiken worden ook gedaan.
Ja.
Hè, richting...
Ja, richting Cabarel Bint. Mm-hmm. Dat ligt in het zuiden.
Mm-hmm.
Of richting het noorden naar Ras Abu Ghulam.
Ja. En zijn daar plaatsen die je van hieruit zeker aanbeveelt om te doen, die je absoluut moet doen als je in Dahab komt? Dus de plaatsen die je met de boot moet doen?
Ja, als je de kans hebt om op een dag met de boot te gaan, dan zou ik het zeker doen. En Cabarel Bint is een prachtige plek. Het is een van de mooiste riffen ook. Met een mooie, ondiepe lagune.
Mm-hmm.
En verder met een steile koraalwand. En als je houdt van waaierkoraal, dan kan je daar ook echt je hart ophalen. Want de wand is echt helemaal begroeid met bijna een woud van waaierkoraal.
Ja.
Het is echt heel bijzonder.
Mm-hmm.
Jullie komen er niet meer aan toe deze keer? Nee?
Deze keer gaat het niet meer lukken. Wij hebben één dagtrip gedaan met de boot richting de Tisselgorm.
Ja.
Omdat mijn vrouw dat nog niet gedaan had, hadden we zoiets van, dat willen we dan toch zeker doen.
Ja.
Wat trouwens een absoluut een aanrader is om eens te doen.
Ja.
Een prachtig wrak, zowel buitenkant als binnenkant. Wij hadden de fantastische omstandigheden van bijna geen stroming te hebben, prachtig zicht onder water te hebben. Ja, dat maakt nog extra leuk natuurlijk op die moment. Het enige nadeel, als je dat een nadeel kan noemen, het is wel vroeg opstaan natuurlijk.
Ja.
Hè. het was, ik dacht, vier uur vertrek je hier aan het hotel in Dahab, want dan moet je nog
Je moet eerst naar Charm.
Moet nog eerst naar Charm rijden met de auto. Om dan daarom uiteindelijk om 6 uur, dacht ik, in de ochtend met de boot te kunnen vertrekken. En dan nog eens 3 uur varen.
En dan is het, ja, dan is het ver varen. En dan, ja.
Maar nogmaals, zeker de bedoeling, allez, zeker doen als je hier bent, is zeker een vaste moeite om te doen. Was ook onze bedoeling om dat effectief te gaan doen. Ik vond het absoluut een leuke ervaring nog eens om te doen. En zeker ook terugvaren wordt dan onderbroken om op Jolanda Reef, Shock Reef, nog een duikje te doen, een derde duik die dag. Wat een mooie afsluiter is van die dag uiteindelijk. En van daaruit is het eigenlijk maar een uurtje niet meer terugvaren richting Charm. En dan, dan ben je natuurlijk nog niet thuis, want dan moet je terug de auto in richting Dahab uiteindelijk. Ja. Dus het is een heel gevulde dag. En s'avonds, dan voel je wel van oké, we zijn actief geweest vandaag, we voelen het, we zijn moe. Ja. Zeker heel leuk. Maar je vertegenwoordigt nog andere hotels hier in Dahab ook.
Ja, we hebben nog een aantal andere hotels en we hebben ook een aantal appartementen. Ah, dus voor de mensen die liever wat meer zelfstandigheid hebben.
Ja. Ja. Wordt dat vaak gedaan, dat de appartementen...
Zeker, hoor. Ja. Er zijn echt mensen die, die zitten liever toch in een appartement. Mm. Omdat je daar je eigen potje kan koken. Je hebt wat meer de ruimte ook dan een hotelkamer.
Ja, dat is waar.
En
zijn die appartementen dan ook allemaal voorzien voor duikers? Ik bedoel, naar spoelmogelijkheden? Of is dat dan meer in het duikcentrum zelf dat dat dan blijft, het materiaal?
Nou, met de appartement is het meestal wel zo dat als mensen dan duiken, dan duiken ze gewoon met met Liquid Adventures of met een ander duikcentrum wat wij aanbieden.
Ja. Ik dacht net nog een goede vraag te stellen daarover, maar ben ze even kwijt. Geen probleem, ze komt straks misschien wel terug. Ik weet het niet meer. Ik ben even een draad kwijt. Dan gaan we er allemaal van tussen knippen natuurlijk. Ik had echt een goede vraag, maar ik ben het echt even kwijt. Het ging over het duiken en dan... Ah ja, ik heb hem denk ik terug. Appartementen. Meer de zelfstandigheid. Wat je vaak ook wel hebt van mensen die echt een bepaalde zelfstandigheid willen hebben op een vakantiebestemming, hebben ze graag ook een huurauto. Dat is iets dat ik eigenlijk hier in Dahab of in Egypte in het algemeen niet heel veel zie.
Nee, een huurauto. Nee, het is...
Ik denk dat
ook misschien ook omdat het niet nodig is, omdat er is natuurlijk zoveel aanbod aan. Als je hier een taxi neemt, dat kost ook echt
niks.
Dus waarom zou je dan een auto huren? En de afstanden, ook al zou je wat verder weg willen, zou je een dag naar Nueva willen of wat dan ook, dan kun je eigenlijk ook net zo goed een taxi nemen. Ja.
En ik denk ook al de checkpoints die er zijn onderweg. Ik denk dat als chauffeur zijnde, toerist zijnde en chauffeur zijnde dan nog is dat ook nog niet altijd de meest ideale moment is, denk ik, om dan aan zo'n checkpoint aan te komen.
En je moet dan toch voor sommige dingen moet je dan ook weer een vergunning hebben. Dus moet je ook weer...
Dus effectief...
Het is eigenlijk gewoon het handigste om gewoon hier je transport te regelen. Als je echt buiten Dahab wil. Binnen Dahab is het natuurlijk... En Dahab is zo klein, dus daar heb je eigenlijk al helemaal... Dan kan je beter een fiets huren. Want dat kan natuurlijk wel. Hoef je... Want dat is natuurlijk ook wel leuk, dat je gewoon even een stukje kan fietsen.
Exact.
Want Dahab heeft ook wel... Het is niet echt super klein. Dus je kan ook best met naar verschillende wijken en zo. Dan met de fiets.
Ja.
Dus.
En het is ook eens een andere activiteit dan duiken. Want uiteindelijk, in Dahab is het voornamelijk duiken, maar niet alleen duiken. Ik denk dat er nog heel veel andere activiteiten te doen zijn hier in Dahab zelf, maar ook in de buurt.
Ja, ik denk wel dat Dahab wel begonnen is als echte duikbestemming. Maar inmiddels is dat ook eigenlijk niet meer zo. Het is ook heel erg bekend onder de freedivers.
Mm-hmm. Ja, de Blue Hole.
Ja, de Blue Hole natuurlijk. Ja. En dan heb je de windsurfers en de kitesurfers. Daar is het ook Ja, want Daab heeft vrij veel wind. Dus zeg maar een groot deel van het jaar staat er wind. Dus daarom is het gewoon een hele goede locatie voor... Ja. Voor
Super,
er worden ook kampioenschappen hier gehouden en zo. Ja,
ja, ja toch. Ja. Ja.
Hier in de
Ja, klopt
in de
inderdaad. Het was me inderdaad in de week opgevallen dat er kitesurfers waren. Hm. Ja, inderdaad.
Ja.
Nu, ja, er is wind, maar nu ook niet voor te zeggen. Ofwel hebben wij weer geluk deze week.
Ik denk wel dat jullie echt geluk hebben met deze week. Ja, niet. Het is echt een prachtige week. Qua wind ook. Er staat heel weinig wind. En, dat, ja, en dan in december, waar de temperatuur dan natuurlijk ook... wat
lager
is. Ja, het
is winter uiteindelijk.
En dat maakt het echt heel erg aangenaam.
Mm-hmm. Ja, absoluut. Ja. Ik heb het nog niet ondervonden dat er echt extreem veel wind stond. Nee. Ook om wintertijd te zijn. Ja, s'avonds kan je best wel in je t-shirt verder. Maar af en toe denk je van, een trui is misschien ook wel handig. Maar eigenlijk over het algemeen is het echt absoluut nog geen winter. Nog niet kou, ik zal het zo zeggen.
Nee, het is het ook niet. Nee, maar dat kan dus wel heel anders zijn.
Mm-hmm.
Als je in een ander jaar zou komen en dan dezelfde periode zou het een stuk frisser kunnen zijn.
Naar cultuur toe, zijn er hier dingen te bezichtigen rond Egyptische cultuur, geschiedenis?
Niet in de zin van als je dat bijvoorbeeld zou verwachten van als je naar
Luxor
of Aswan of naar de piramides van Gizeh. Maar er is zeker wel ook in Zuid-Sinai het een en ander aan cultuur, historie. Neem bijvoorbeeld het Katharina-klooster.
Mm-hmm.
Nou ja, dat is natuurlijk... wereldberoemd en een van de weinige nog, of een van de oudste nog echt kloosters waar nog monniken leven en dat gewoon nog echt draait.
Draait en actief is, om het zo te zeggen.
Ja, en dat is natuurlijk heel interessant ook vanwege de...
En dat is dan een dagtrip bijvoorbeeld dat je kan doen om dat te gaan bezichtigen?
Ja, een dagtrip of een dag-nacht trip.
Dag-nacht.
Ja. Meestal wordt het gecombineerd met het bekijken van de zonsopgang of de zonsondergang. Een van de twee.
Ja, in de woestijn, zo gezegd.
Dat
lijkt me inderdaad een heel mooie beleving. Maar dan moet je er wel langer dan een week zijn, denk ik. Want dan ben je toch al...
Nou, het is niet echt je moet wel fit zijn om het te doen.
Ah, ja.
Ja, want de klim naar boven is toch best wel behoorlijk.
Mm-hmm.
Dus het is niet zo van, we gaan... Ja, het is heel erg de moeite waard, hoor. Maar je moet wel even weten waar je aan begint. Want het is behoorlijk pittig om helemaal naar de top van de Mount Sinai. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Want je kan ook zeggen van, ik ben helemaal niet geïnteresseerd om verder die beklimming te doen. Ik wil alleen het klooster zien.
Ja.
En dat is natuurlijk op zich ook interessant genoeg om alleen voor het klooster daar naartoe te gaan.
Mm-hmm.
En dan kan je gewoon wel het in een dag doen, zeg maar. Dan ga je 's ochtends vertrek je. Ga je het klooster bezichtigen. Nou, dan neem je eventueel nog lunch. En dan ga je daarna weer terug.
Ja.
En verder zou ik iedereen die hier naartoe komt sowieso aanraden om een keer de woestijn in te gaan. Want de Sinaï-woestijn is echt zeer interessant en heel erg mooi. En,
wat maakt de Sinaï-woestijn dan zo mooi? Dan?
Wat maakt het zo mooi? Ja, nou, het is... De mensen hebben vaak bij een woestijn hebben ze een soort beeld van... het is één hele grote zandvlakte. Nou, dat is de Sinaï-woestijn absoluut niet. Het is heel gevarieerd. Dus je komt zelfs al zou je maar één dag gaan... dan kun je in één dag al verschillende landschappen tegenkomen. Van graniet, rotsen tot zandsteen en... En met name zandsteen, omdat dat natuurlijk wat zachter is. Dat is vaak heel mooi door de wind.
Door de wind helemaal...
Helemaal uitgesneden bijna. Alsof het
prachtige
een soort kunstwerk is. Ja, heel erg mooi.
Ja.
Ja, en ik denk dat dat leuk is aan de Sinaï-woestijn, omdat het een vrij kleine woestijn is. Mm-hmm. Als je het vergelijkt bijvoorbeeld, ook al zou je het vergelijken met Jordanië, mm-hmm. Wadi Rum bijvoorbeeld.
Ja.
Wadi Rum is prachtig, maar het is ook, het is ook een beetje eigenlijk allemaal hetzelfde.
Ja, ja.
En dat heb je
hier helemaal niet.
Nee.
Hier in Dahab bijvoorbeeld, wat ik persoonlijk heel mooi vind, is zo naar de avond toe, als de zon aan het ondergaan is, al die mooie bergen die beginnen rood te kleuren.
Ja.
Hè?
Ja.
Ja, dat is echt prachtig om te zien op dit moment. Ja.
En dan al die verschillende tinten.
Ja, absoluut.
Heel mooi.
Worden er hier tochten in de bergen georganiseerd of is dat iets dat eigenlijk niet gedaan wordt?
Niet echt tochten in de bergen. Als er iets georganiseerd wordt, is het meestal dus echt in de woestijn.
Ja, ja.
Dus dat is dan zeg maar achter de bergen.
Achter de bergen, ja.
Ja.
Mm-hmm. Ja. We rijden hier uiteraard wel wat rond als we naar de duikstekken gaan. En dan kijk je rond en zie je inderdaad naar de bergen. Je ziet ook naar de omgeving, wat mij ook opgevallen is. En misschien kan jij mij daar een antwoord op geven, want ik vroeg me dat eigenlijk wel af. Je ziet heel veel gebouwen staan die aan begonnen zijn, maar die dan
niet afgemaakt zijn, ja.
Hoe komt dat? Welke reden zit daarachter? Zit er überhaupt een reden achter? Natuurlijk.
Er kunnen heel veel verschillende redenen voor zijn, ja.
Ja. Maar het valt wel op, enorm veel van die gebouwen die daar staan. Er is aan begonnen en
dan op een gegeven moment is het geld op en dan blijft het zo staan. Mm-hmm. Het kan ook zijn, het gebeurt ook bij sommige gebouwen, dat er een conflict is, bijvoorbeeld, over wie is nu eigenlijk de eigenaar van het land. Is het van die persoon of is het van die persoon? Dat komt ook nog wel eens voor. En dan komt er een rechtszaak en dan zolang het een rechtszaak is,
dan blijft het ook staan.
Ja, dan mag je er niks mee doen, dus dan blijft het staan. En dan zo'n rechtszaak die kan zich jarenlang voortslepen. Mm-hmm. Ja, en dan Dat heb je vaak. En ik vraag me soms zelf ook wel eens af van waarom moet er hier nou een heel nieuw complex worden gebouwd, terwijl dat eigenlijk half leeg staat. En waarom wordt dat nu niet eerst afgemaakt? Dus ik zit zelf soms ook wel eens met die vraag, hoor, dat ik dat ook niet precies weet. Ja. Van sommige dingen weet ik het wel, maar van andere dingen is het een beetje een raadsel.
Het viel mij enorm op. En het is niet alleen hier in Dahab, dat is iets dat over heel Egypte, denk ik, een beetje is.
Ja.
Maar ik vroeg me dat altijd al af, hoe komt dat nu? Is er een bepaalde reden? Heeft dat ook bijvoorbeeld iets te maken met families die al nu mee beginnen te bouwen voor kleinkinderen, whatever, dat tegen dan klaar is of zo. Ik weet het niet, dat het een familiale kwestie vaak is.
Ja.
Ik vroeg het me enorm af daarmee.
Ja, ja.
Nee, absoluut. Wat ons ook eigenlijk opgevallen is deze week, is dat je in Egypte fantastisch lekker kan eten.
Ja, dat kan, ja.
Absoluut. Dat was iets waar ik eigenlijk nog niet bij stilgestaan had. Ja, de liveboards, daar is het eten altijd heel lekker, heel gevarieerd.
Ja.
Maar hier op het vasteland, om het zo te zeggen, dan is het gewoon ook heel lekker en heel uitgebreid. En er wordt heel veel zorg aan besteed, heb ik zelf ondervonden. Dus dat is ook wel... zijn er voor jou hier in Dahab echt must?
Ik vind zelf ook de Egyptische keuken echt lekker.
Ja.
Dus je hebt echt de traditionele gerechten vanuit de Egyptische keuken.
Mm-hmm.
Zoals falafel.
Mm-hmm.
Dat kent iedereen natuurlijk. Ja. Wat je ook heerlijk hier vers kunt kopen bij bijvoorbeeld een klein kraampje langs de weg.
Mm-hmm.
En je hebt bijvoorbeeld mahshi. Dat is echt een heel traditioneel Egyptisch gerecht. Dat heeft iedere familie heeft weer zo zijn eigen Maxi-traditie.
Ah ja, oké. Okay.
Dat is een
eigen recept daarvoor.
Ja, precies. Mm-hmm. En ja. Nou ja, dus dat is heel lekker. Dat zijn gevulde, dat zijn soort rolletjes. Het kan zijn koolbladeren, het kan zijn een gevulde paprika, het kan zijn druivenbladeren. Mm-hmm. Maar dat valt allemaal onder maxi. Mm-hmm. En dat wordt heel veel gegeten. Ja.
En, is het als toerist aan te bevelen om van zo'n die plaatselijke kraampjes iets te kopen? Hey, want
ja,
je moet toch op een of andere manier ook een beetje opletten als toerist.
Opletten met wat je eet. Ja, ja. Nou ja, het is... ik zou het zeker wel doen.
Ja?
Ja, ja. Het is vaak wel zo dat je als je bijvoorbeeld in een resort zit, dat je niet kan zeggen dat je daar, dat het eten daar veiliger is.
Nee, nee.
Dan,
okay. uh-huh.
dan wanneer je hier iets van de straat zou eten. Mm-hmm. En vaak is die, ik denk dat het heel belangrijk is dat je kijkt van hoe is de doorloop.
Hè, ja.
Als ik bij ons op de hoek waar wij wonen falafel koop, dat gaat zo snel. Dat is zo vers. Dat wordt gewoon zo vers gemaakt.
Ja, kan er weinig mis mee zijn.
Er kan weinig mis mee gaan.
Ja, ja. Klopt. Ja, inderdaad.
Je hebt natuurlijk wel de echte dingen waar je op moet letten. Mm-hmm. Dat het gaar is. En dat zeg maar de standaard dingen. Mm-hmm. Maar als je daar rekening mee houdt.
En de rauwe groenten?
Ja, je kan beter dus wel gekookte groenten eten. Maar mensen zeggen ook vaak van ja, geen sla. Nou, ik denk heel vroeger zal het misschien wel gebeurd zijn dat het water wat voor de sla gebruikt werd misschien niet goed was. Maar tegenwoordig, niemand gebruikt, in geen enkel restaurant in Dahab gebruiken ze kraanwater om de sla te spoelen. Mm-hmm. Dat is altijd gewoon
dat is een toch een belangrijk weetje. Om daar toch, als je dat weet, dan kan je met een gerust hart ook gewoon een slaatje bestellen in het restaurant uiteindelijk.
Ja. Hetzelfde met ijsblokjes bijvoorbeeld.
Ah, ja.
Dat is ook altijd mineraalwater wat bevroren wordt. Mm-hmm. Dus het is geen water uit de kraan.
Mm-hmm.
Nee,
mm-hmm.
dat doet niemand.
Nee, dat is best wel interessant om te weten, want uiteindelijk het zou niet leuk zijn moest je vakantie door... verpest zien door darminfectie.
Maar het hoeft ook al niet altijd door het eten te komen, hè? Want het is natuurlijk, het kan ook de overgang zijn van klimaat.
Ja.
Want nu is het aangename temperatuur, mm-hmm. maar als je komt als het warmer is, dan heeft je lichaam ook tijd nodig om aan te passen.
Absoluut.
En daar kan het ook doorkomen.
Ja.
En het kan ook komen door door iets wat je aanraakt wat niet goed is.
Ja.
Of een bacterie in het water.
Ja.
Als je aan het duiken bent bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Dus het hoeft niet altijd van het eten te zijn.
Absoluut. Nee, als ik het dan zo begrijp, dan is het eigenlijk vooral kraantjes, water, mijden. En eigenlijk
altijd,
al de rest is nog wel best oké.
Okay. Ja. Kraanwater sowieso, dat is echt niet... dat moet je gewoon niet drinken. En wij ook niet voor tandenpoetsen gebruiken bijvoorbeeld.
Nee. Jullie ook niet
na
zoveel tijd?
Ik doe dat ook niet meer.
Nee?
Ik doe dat niet meer. Ik heb het nog nooit gedaan. Nee.
Ah.
Ik gebruik het ook niet. Nee, wij gebruiken altijd...
Want dat zeggen ze dan ook, hè, naar gelang, hoe langer dat je hier woont, werkt, leeft, dat dan uiteindelijk ook nog allemaal wel zich daarnaar gaat...
Nee, wij hebben echt... En we gebruiken ook zelfs nog een waterfilter, ook nog extra.
Ah ja, extra.
Dus wij letten heel erg op met water.
Ja. Ja. Wat ook heel hard opvalt in Dahab, en dat het is nog heel veel dieren rondlopen hier.
Ja.
Van katten, honden tot... En ik heb me ook...
geiten. Kamelen, schapen.
Maar daar staat Dahab ook wel een klein beetje voor, tussenhangs bekend, dat er heel veel dieren zijn. Maar dat die dieren ook wel best wat verzorging krijgen. Ook wel, er bepaalde organisaties voor zijn die die dieren eigenlijk ook wel gaan verzorgen. Hè?
Ja, klopt. Ja. Je hebt al sinds behoorlijk wat jaren heb je Animal Welfare Dahab.
Mm-hmm.
Nou, dat is een vrijwilligersorganisatie. En die richten zich echt op het castreren... en steriliseren
mm-hmm.
van honden en van katten. En die doen dat door het organiseren van zogenaamde TNR-projecten. Dat TNR staat voor Trap, Neuter en Return or Release. En dus dat betekent in het geval van een straathond. De straathond wordt van de straat gehaald. Wordt
verzorgd.
Wordt hoe zeg je dat, gesteriliseerd. En gaat dan weer terug de straat op. Mm-hmm. Dus het is geen, zeg maar, hoe zeg je dat, dierenasiel.
Asiel of een opvang ervoor. Ja.
Nee. En soms is dat in de vorm van een project. Dus dat er buitenlandse dierenartsen komen. Mm-hmm. Maar dat, ook als er geen project is, gaat dat continu door. Ja. Echt het hele jaar. Het hele jaar door.
Dat valt echt wel op dat die dieren best wel verzorgd zijn. Zeker de katten, die, het zijn allemaal straatkatten uiteindelijk, maar ze zien er niet uit als een straatkat. Nee. Je zou ze zo mee naar huis kunnen nemen om gewoon in huis te pakken.
Ja.
Dus dat is ook wel heel mooi. Als dierliefhebbers naar hier komen, dat is ook wel heel aangenaam, vind ik persoonlijk, om dat die dieren hier ook mee gewoon blenden en opgaan in het dagelijkse leven uiteindelijk.
Ja, zeker hier op de boulevard, hè, heb je natuurlijk ook. En sommigen hebben ook, dat is meer een soort community dog of zoiets. Met een eigen naam en een eigen persoonlijkheid, soms zelfs een eigen Facebookpagina.
Echt? Ja, dat heb ik gelezen, dat er inderdaad een hond en een kat zijn die hun eigen Facebookpagina hebben. Ja, dat heb ik gelezen, inderdaad. Klopt, inderdaad. Dus, dat geeft wel echt aan de mensen die begaan zijn met de dieren. En dat is, vind ik ook wel fijn uiteindelijk. Is er in dat hap ook iets rond bescherming van de onderwaterwereld specifiek? Of is dat iets dat meer general rond, eigenlijk vanuit heel Egypte, de Rode Zee, een bescherming geniet?
Ja, je hebt natuurlijk de HEPCA. Maar die is niet zo echt, die is niet echt heel erg actief in Dahab. Maar je hebt, je hebt natuurlijk wel de algemene regelgeving.
Ja.
En je hebt de CDWS, dat is de Chamber for Diving and Watersports.
Mm-hmm.
En die zorgt ervoor dat die houdt gewoon in de gaten van dat iedereen wel gebreveteerd is. Dus aangesloten is bij een organisatie. Duiken vanuit een duikcentrum. Het duikcentrum moet aan allerlei regels voldoen.
Ja, rond veiligheid enzovoort.
Ja,
want daar wordt wel heel veel aandacht aan geschonken. Hè? Het volgen van de regels. Hè? Ik bedoel, als je nog maar een kampduikplaats hier in de regio wil doen, in Dahab, dan heb je bepaalde toestemmingen nodig, vergunningen nodig om daar te kunnen mogen duiken. De instructeur moet zijn license tonen enzovoort enzovoort. Dus daar zitten ze echt wat bovenop om te zorgen dat inderdaad mensen met een bepaalde certificering gaan duiken. Hè.
Ja, dat klopt. Ja, het is natuurlijk ook wel veranderd. Hè. Toen ik in 2000 hier naartoe kwam, toen was het natuurlijk ook een hele andere situatie.
Ja, ik heb zelfs gehoord dat er toen gewoon zonder gids gedoken kon worden en dergelijke. Echt heel lang geleden.
Ja, met die gids, dat is echt wel echt al heel lang, hoor. Mm-hmm. Ja, dus, dat je een werkvergunning nodig had of zo, dat is eigenlijk pas, dat is ook al best wel nu een aantal jaren, maar dat was toen ik hier kwam, toen was dat niet zo.
Mm-hmm.
En ik vind het alleen maar goed dat dat die regels er wel zijn. En ik zou zelf wel misschien willen zien dat er wat meer regelgeving kwam voor het onderwaterleven.
Ja. Ja.
Maar het is gewoon heel lastig. En het heeft, denk ik, maar dat heeft ook te maken met hoe bewust zijn mensen. Mm-hmm. En daar begint het.
Daar begint het bij.
Ja. Hè, met de educatie en
En daar wordt volgens u dan nog op dit moment iets te weinig rond gedaan.
Nou, ik zou wel graag. Er zijn natuurlijk wel allerlei projecten die dan gestart worden en zo, maar vaak
Een stille dood.
Stopt het ook weer op een gegeven moment.
Ja.
Maar ja, vanuit het onderwijs of wat dan ook, zou het toch ook fijn zijn als er, al vanaf bij de, bij de kids een soort bewustwording op gang wordt gebracht van dat het, wat is nou eigenlijk, want het is eigenlijk, het koraalrif, ja, het is zo belangrijk. En als het er niet zou zijn, wat heeft dan nog,
Het is een stuk van hun inkomen uiteindelijk.
Ook
hier,
nog, ja. Dus ja. En,
ja, inderdaad, die bewustwording, dat is een stukje waar dat nog wel kan op gewerkt worden.
Ja.
Wat mij opviel, en ik had het jou ook verteld toen we aankwamen in Sharm, had ik echt zoiets van, amai, dat is hier eigenlijk best wel proper. Langs de zijkant van de weg bijvoorbeeld.
Ja.
Want vaak in Egypte zie je toch wel naast de weg heel veel plastic flessen en dergelijke liggen.
Ja.
En dat was hier niet. Nee. Maar hoe dichter dat we naar de hap toe kwamen, ja, dan begon er al wat meer en meer te komen. Dus, maar dat is het toen ook dat dat een reden had dat er toen inderdaad die bijeenkomst was rond het, wat was het nu weer?
De kop.
Ja, klopt, inderdaad.
Kop 27, ja, in
dat
november.
Dus, misschien een extra effort
misschien
gedaan.
Misschien een extra schoonmaakactie.
Ja, exact. Maar die bewustwording kadert daar wel helemaal in. Hè. Ik bedoel, in plaats van een flesje op straat te gooien, neem het mee naar huis en gooi het in de vuilbak. En dan gaat dat denk ik op een gegeven moment ook wel opgelost geraken, wat dat betreft.
Ja, maar hoe vind je dan in Dahab? Valt het, vind je...
Ik vind het hier nog wel best meevallen, inderdaad. Zeker hier, de boulevard en dergelijke, zie ik zelfs ook echt wel mensen specifiek bezig om het proper te maken.
Ja.
Elke avond, en die jongens die doen echt wel duidelijk hun best, want die komen elke avond als we uitgaan om te gaan eten ergens, komen we die tegen. Dus die zijn echt wel...
Die zijn echt de hele dag bezig met schoonmaken.
Ja, klopt. Ja. Dat is effectief zo. En dat merk je ook wel. Dat merk je ook wel, zeker en vast.
Ja, ik vind wel dat het op het moment echt wel goed schoongemaakt wordt.
Zeker en vast. Ja. Zeker en vast. Ja. Nee, dat is helemaal zo. Voor het duiken hier in Dahab, wat raad je aan minimum aan... brevetering voor mensen die zeggen van oké, ik wil wel eens graag naar de hap om te gaan duiken.
Ja.
Wat zeg jij van oké, dan als je naar hier komt, uiteraard kan je hier ook leren duiken, dat is zeker, maar stel je hebt al een bepaald brevet, een bepaald iets gehaald en je wil hier komen duiken.
Nou, ik vind het echt voor beginners en voor gevorderden, dat is ook als je zeg maar, ook al zou je ergens anders je brevet hebben gehaald en niet hier.
Mm-hmm.
En je komt hier net, zeg maar, als een verse onderwaterduiker gebreveteerd. Nou, dan kun je hier prima duiken maken. Ja, je kunt misschien niet overal. Ik zou iemand niet meenemen naar de islands bijvoorbeeld. Mm-hmm. Want daar moet je gewoon echt heel goed je buoyancy onder controle hebben en zo. Maar er zijn genoeg plekken waar je gewoon wel het water in kunt. En
dat
is, en dan is er ook genoeg moois te zien.
Nee, absoluut. Ja. Helemaal mee eens. Ja.
Ja. Maar ook voor, want het wordt wel eens gezegd, hè, van het is misschien echt voor mensen die heel veel gedoken hebben, is het misschien niet zo interessant meer. Maar daar ben ik het ook niet echt mee eens. Want ik vind het ook, als stels al ben je een zeer ervaren duiker, is hier ook wel van alles te zien.
Ja, absoluut. Ja. Ik duik al wel wat jaren. Ik momenteel meer dan 20 jaar. En het is hier fijn duiken. Hm. Ik ben onderwaterfotograaf. Ja, zelfs dan is het hier ook gewoon leuk om rond te duiken en te zoeken en te kijken en dat maakt het voor mij wel leuk uiteindelijk. Dus,
Maar je hebt natuurlijk duikers heb je in alle soorten en maten.
Ja.
En als je op zoek bent, als je een duiker bent die gewoon heel graag die gewoon heel graag wat grotere dingen ziet. Hè, die,
wrakken
dan,
en dergelijke.
Wrakken of haaien of weet ik veel wat. Ja, dan moet je niet naar daar op komen.
Nee,
maar hou je een beetje van kleinere dingetjes.
Ja. Het is uiteindelijk ook een hele mooie familiebestemming. Als in het gezin één iemand duikt en de rest niet bijvoorbeeld, ja, de rest van het gezin, terwijl het de andere gaan duiken is, kan zich prima vermaken, bezighouden. En het is heel simpel duiken. Je bent geen uren weg.
Nee. Nee, maar je kan ook iedereen meenemen.
Exact.
Dat is denk ik ook iets wat daarop anders maakt dan andere plekken.
Ja, klopt.
Dat je, ook al ben je geen duiker, nou, ga dan gewoon een keer mee om te snorkelen.
Ja.
Of,
ja.
En ja, en als je met vakantie bent en jij bent de enige die duikt en je partner duikt niet, ja, dan is het niet leuk als je ergens bent en je partner is de hele dag op de boot.
Nee.
En hij komt 's avonds nog eens een keer terug. En hier, kan je, en hier heb je dat probleem niet.
Nee. Exact. Ja. Helemaal mee eens. Ja. Ik zie net Ahmed komen kijken. Want wij gaan zelfs nog een avondduikje doen. En ik denk dat hij zit te wachten om rustig aan klaar te gaan maken.
Ja.
Dus ik denk dat we stilaan gaan moeten afronden.
Nou, ik vond het heel leuk.
José, we zien elkaar sowieso nog op Duik Vaker, had ik begrepen.
Ja.
Jullie komen ook naar Duik Vaker op 4 en 5 februari.
Klopt.
In 2023. Dat is zeer binnenkort. Wij gaan er ook zijn op onze stand.
Ja.
Dus bij deze laat ons zeggen dat we al een afspraakje maken.
Ja.
Dat je
zeker
nog
even zeker
langskomt.
Ja.
En dan kunnen we nog eens verder praten.
Ja, leuk.
Sowieso de foto's die ik gemaakt heb tijdens deze vakantie, die komen jouw richting uit.
Ah, super.
En dan
dankjewel.
Kunnen we het er op Duik Vaker nog eens rustig over hebben en napraten en iets drinken.
Nou, goed. Hartstikke leuk. En bedankt.
Heel graag gedaan. Ik ga me klaarmaken voor de avondduik, de nachtduik.
Okay.
En ik ben heel benieuwd wat we gaan vinden en gaan tegenkomen.
Ik vind het vast wel heel mooi.
En dan is het morgen al onze laatste duikdag. Morgen nog twee duikjes doen en dan zit het erop voor ons.
Ja.
Ik vond het een heel fijne vakantie. Heel fijn dat we de hub hebben leren kennen op deze manier. En vooral ook de bridge hier hebben kunnen ontdekken. Was heel leuk. Top.
Okay.
Helemaal goed. Tot de volgende.
Ja.
Oké, bedankt.
Dag.
Polygon Seahorse Podcast.